Vorige week zijn we begonnen aan onze serie over Bijbelse liefde. Een thema wat heel actueel is. Niet gezien alleen de tijd waarin we leven, maar puur in het feit dat het woord van God het er zoveel over heeft. Nou, vorige week zijn we gestart met God is liefde. En we hebben gekeken naar 1 Johannes 4 vers 8 en naar vers 16. En twee keer schreef de apostel Johannes daar dat God liefde is. En door het woord liefde te definiëren, het Griekse woord agape, weten we dat God is liefde het volgende betekent. Laten we even een definitie. Dat God liefde is, betekent dat God zichzelf onophoudelijk en op een zelfopofferende manier geeft aan anderen, aan mensen en het welzijn zoekt van de ontvanger van zijn liefde. Dat is een prachtige definitie. En daar hebben we vorige week naar gekeken. Maar wat we vorige week ook hebben gedaan met de definitie van Gods liefde is vanuit de schrift kijken hoe zijn liefdevolle natuur in relatie staat tot andere eigenschappen van hem. Want we hebben gezien, God is niet 10% liefde, 30% heilig, 5% rechtvaardig en vul zomaar aan. Nee, hij is alles wat we zien in zijn karaktereigenschappen, dat is hij waarlijk. Dus het is niet zo dat God moet afdoen aan zijn heiligheid om zijn liefde te kunnen tonen. Dus we hebben naar enkele eigenschappen gekeken van Gods liefde. We hebben behandeld dat Gods liefde eeuwig is. We hebben gekeken naar het feit dat Gods liefde onveranderlijk is. We hebben gekeken naar het feit dat Gods liefde heilig is. Dus Gods liefde is niet de puurste vorm van menselijke liefde keer 1 miljoen. Nee, Gods liefde is ongekend puur en anders dan welke vorm van liefde dan ook. We hebben stilgestaan bij Gods soevereine liefde. God kiest ervoor om lief te hebben. Hij wordt niet bewogen door ons of iets anders om lief te hebben. Hij heeft lief omdat hij liefde is en wil lief hebben. En we hebben gekeken en we hebben stilgestaan bij Gods barmhartige en genadige liefde. Dat God ons niet de loon geeft die we wel verdienen als zondaars, maar dat hij ons ook nog eens geeft wat we niet verdienen. Vergeving, eeuwig leven. En dat allemaal vanuit zijn liefde. Nou, dit zijn natuurlijk niet alle eigenschappen van God, maar gedurende de serie, zoals we zeiden, komt er veel meer aan bod. Maar vanmorgen wil ik met jullie kijken naar Romeinen 5 vers 8. En daar lezen we, dus in Romeinen 5 vers 8, daar lezen we dat apostel Paulus het volgende schrijft. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Maar waarom is het goed en belangrijk om hierbij stil te staan? Zoals ik vorige week al zei, zorgt Gods liefde voor veel verdeeldheid. En dat komt doordat er verschillende definities van liefde zijn. En als we een eigen definitie hebben van liefde, dan is het ook onvermijdelijk dat we ook zelf beslissen hoe de liefde van God tot uiting moet komen in onze ogen. En het ding is, kijk, God heeft in zijn woord niet alleen de definitie van liefde gegeven, hij laat in zijn woord ook zien hoe in die context zijn liefde tot uiting komt. Nou, voor de mensen die nog geen dieptestudie hebben gedaan van de brief aan de Romeinen van de apostel Paulus, is het goed om het volgende te weten. In de eerste drie hoofdstukken van deze brief, althans voor ons zijn het hoofdstukken, toen Paulus dit schreef was het niet opgedeeld in hoofdstukken, maar in de eerste drie hoofdstukken van de brief maakt Paulus zin voor zin duidelijk hoe alle mensen zondaar zijn. En het doel is niet om mensen aan te duiden als zondaars. Het doel is om de onmetelijke kracht van God te laten zien in het evangelie van zijn zoon, om zondaars te kunnen en willen redden. Maar Paulus pakt iedere groep aan. De persoon die weet dat God er is en kan weten dat God er is aan de hand van de schepping, maar de waarheid onderdrukt in ongerechtigheid. De persoon die vindt dat hij of zij moreel gezien goed is en beter is dan anderen. En de religieuze man of vrouw die op basis van zijn of haar eigen verdiensten zichzelf rechtvaardig verklaart. Paulus spreekt iedereen aan, ieder mens op deze planeet. Hij maakt duidelijk dat alle mensen zondaars zijn. In Romeinen 3 vers 9 tot en met 12 lezen we, Romeinen 3 vanaf vers 9, wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. En nogmaals, vergis je niet. Paulus doet dit niet om mensen de grond in te boren. Hij doet het niet omdat zonde zijn favoriete onderwerp is. Paulus ziet hoe immens groot en goed God is en ook hoe gevallen mensen zijn. En dit wat Paulus hier schrijft, vooral in die eerste drie hoofdstukken, dit helpt ons om niet de leugen te geloven dat diep van binnen ieder mens goed is en goed wil doen. Sorry. We zijn de leugen gaan geloven. Mensen zijn de leugen gaan geloven dat diep van binnen mensen wel willen liefhebben. Dat ze God wel willen liefhebben. Maar dat we door het leven de dingen doen die we doen en daardoor verkeerde dingen of verkeerde keuzes maken. En alleen de uitspraak verkeerde keuzes maken is al problematisch. Want kijk, verkeerd is 2 plus 2 is 5. Dat is verkeerd. Een verkeerde keuze maken is dat je weet dat je een bus eerder had moeten pakken om op tijd te zijn, maar toch een bus later pakt. Dat is een verkeerde keuze. Stelen, liegen, bedriegen, schelden, kwaaddenken van anderen, kwaadspreken van anderen, mijn partner niet liefhebben, mijn broeder en mijn zuster niet liefhebben, mijn ongelovige naaste niet liefhebben, ruzie maken, egoïstisch zijn, niet luisteren naar mijn ouders. Dat is niet alleen iets verkeerds doen, dat is wat de Bijbel, wat de schrift noemt, zonde. En het is niet dat een mens heeft gedefinieerd dat dit zonde is. God heeft gedefinieerd dat deze dingen zonde zijn. En die dingen doen is niet wat onze zondaar maakt. We doen die dingen omdat we gevallen zondaars zijn. En dit is wat we echt moeten begrijpen. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En het woord allen hier in het Grieks betekent echt allen. Niemand uitgezonderd. Nou, voor de mensen die nog geen onderdeel waren van deze gemeente, of die studies hebben gemist in Handelingen, we hebben 3 zondagen hebben we stilgestaan bij Handelingen 4 vers 12, wat het volgende leert. Petrus spreekt tegen het Sanhedrin, tegen de Joodse leiders. Hij spreekt en hij getuigt en hij zegt in Handelingen 4 vers 12, en de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En in de eerste studie hebben we puur behandeld wat het betekent dat mensen zalig moeten worden. Dat het een absolute noodzaak is dat mensen gered moeten worden. Dat het nodig is voor ieder mens om te geloven in de Heere Jezus Christus, vergeving van zonde en nieuw leven te ontvangen. God laat duidelijk, onmiskenbaar in de schrift weten dat dit absoluut nodig is, omdat mensen in gevaar zijn. En voordat je denkt, oké, maar hey, je hebt het over Bijbelse liefde, hoe krijg je het voor elkaar om het tijdens zo'n warm onderwerp als liefde het zoveel over de zonde te hebben? En ik zeg dit vaker en ik blijf het zeggen. Zolang God mijn longen vult met zuurstof en ik van hem mag spreken. Kijk, niemand zal ooit, maar dan ook ooit begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is van Gods liefde. Als ze niet zien van welke hoogte ze zijn gevallen en hun verdorvenheid zien naast de schoonheid en puurheid van de levende God en zijn Zoon, Jezus Christus. Luister naar bijvoorbeeld wat er over onze God geschreven staat in 1 Johannes 1 vers 5. We hebben dit vers ook vorige week aangehaald. Daar schrijft de apostel Johannes. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. En we gaan heen en weer. Dat was 1 Johannes 1 vers 5. Luister nu naar Jacobus 1 vers 17. Ook vorige week geciteerd. Jacobus 1 vers 17. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. We gaan nu weer terug naar 1 Johannes 3. 1 Johannes 3 vers 5. En u weet dat hij, dat is Christus, geopenbaard is om onze zonden weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Nu naar Hebreeën 7 vers 26. Hebreeën 7 vers 26. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. In 1 Petrus 2 vers 22 schrijft de apostel Petrus, hij, dus over Christus, hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Let op de schoonheid van onze zaligmaker. De puurheid, de zondeloosheid, de heiligheid. We hebben het hier over de schepper van hemel en aarde, de gever van het leven. Hij die de mens gemaakt heeft naar zijn eigen evenbeeld. Hij die de mens gemaakt heeft voor zijn eigen glorie, om te leven in gemeenschap met elkaar, waarin de mens verzadigd zou zijn en leven in de liefde van God en God verheerlijk zou worden door zijn schepping. En let dus ook op het contrast van God en de gevallen mens. Let op het verschil. Wij zijn gevallen zondige wezens die de goedheid van God missen. Denk even na. Kijk hoe de wetenschap overuren draait om leven te maken. Om het leven te verlengen, om leven te behouden. Kijk hoe de wereld ons voorschotelt dat we vrijheid en geluk vinden wanneer we onze hartsverlangens najagen. Terwijl de apostel Johannes schrijft, in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Terwijl de Heere Jezus zei in Johannes 11, vers 25 en 26, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? De psalmist schrijft in Psalm 37 vers 4, schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. En wat zie je dus? Dat we in onze gevallen natuur leven als vijanden van God. We geloven niet dat wat God voor ons wil goed is. We geloven niet dat we gemaakt zijn door God en dat we zijn gemaakt om te leven voor en met God. Gevallen mensen geloven niet dat als we niet geloven dat God is wie hij zegt dat hij is, we zullen sterven in onze zonde. Gevallen mensen leven alsof God niet bestaat. En wanneer je dit vertelt aan mensen, dan hoor je vaak, ja maar als God van mij houdt, als God mij lief heeft, als God echt van mij houdt en als hij echt liefde is, dan kan hij me toch niet eeuwig verloren laten gaan? Hij kan me toch niet verloren laten gaan omdat ik niet in zijn zoon geloof. Als God echt liefde is, dan vergeeft hij mij toch gewoon. Dan kijkt hij toch gewoon door de vingers. En als God liefde is, deze hoor je heel vaak. Waarom is er dan al die ellende en waarom gaat het dan zo slecht in mijn leven? En het erge is, het is niet alleen de ongelovige wereld die zo praat. Beleidende discipelen van de Heere Jezus zeggen dit soort dingen ook. God moet zijn liefde laten zien daarin dat hij doet wat mensen willen dat hij doet. Dus niet hij meer is soeverein, dus niet hij is soeverein. De mens wordt soeverein. En niet God is liefde, onze liefde is God. En dan komen we weer bij onze tekst van vanmorgen. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Waarom is dit vers zo diepgaand, broeders en zusters? Nou, op zichzelf leert dit vers ons al veel. Maar als je voor de context het leest met de twee versen daarboven, dan lezen we het volgende. In Romeinen 5 vanaf vers 6 dan. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus wat zie je hier? De breedte en lengte en diepte en hoogte van Gods liefde wordt hier afgezet tegen onze verdorvenheid. Tegen menselijke verdorvenheid. De breedte en lengte en diepte en hoogte van Gods liefde wordt hier afgezet tegen het feit dat God zijn liefde heeft bevestigd door zijn vijanden lief te hebben. En let op wat er in vers 6 staat. Toen wij nog krachteloos waren. Krachteloos gemaakt door de zonde. Dus niet in staat om onszelf te geven. Om onszelf leven te geven. Niet in staat om te werken voor Gods vergeving. Niet in staat om werken van rechtvaardigheid te doen. Niet in staat om God te behagen. We moeten nooit vergeten wat de Heere Jezus tegen Nicodemus zei. Tot 3 keer aan toe. De meeste van ons kennen het gesprek tussen de Heere Jezus en Nicodemus in Johannes 3. Waarin Nicodemus in de nacht naar de Heere Jezus toekomt en hem zegt dat hij wel van God moet komen, want niemand kan de tekenen doen die de Heere Jezus doet als God niet met hem is. Maar de Heere Jezus zegt vervolgens tot 3 keer aan toe in Johannes 3, vers 3, vers 5 en vers 7. In vers 3 lezen we, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Vers 5, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En vers 7, verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Mensen zijn zonder God goddeloos. En dat woord omschrijft niet alleen iemand die zonder God is en iemand die niet als God is. Dit woord omschrijft iemand, dit woord goddeloos omschrijft iemand die niet de nodige vrees en het nodige ontzag heeft voor de levende God. Het omschrijft iemand die God niet respecteert voor wie hij is. Het omschrijft iemand die God niet eert, terwijl de schrift ons leert dat God het waard is te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. En waarom is hij het waard? Want hij heeft ons geschapen, hij heeft alle dingen geschapen. Door hem bestaan alle dingen. En misschien denk je, dit is echt deprimerend. Het breekt mijn zelfvertrouwen af, het geeft me geen goed gevoel over mezelf. Maar het ding is, nogmaals broeder, nogmaals zuster. Als je de diepten van de zonde niet ziet waaruit God je heeft gered, zul je zijn immense liefde ook niet waarderen. Je zult niet inzien hoe toereikend en glorieus de Zoon van God is en zijn offer is. Je zult de noodzaak ervan niet inzien. En je zult nooit zekerheid hebben over de zekere hoop om een eeuwigheid met God door te brengen, omdat je die hoop zult baseren op jouw eigen goedheid of eigen verdiensten. En onthoud alsjeblieft mijn woorden van vorige week. Ik zit hier niet om jullie, of ik sta hier niet om jullie een minderwaardigheidscomplex aan te praten. Maar ik sta hier ook niet om de hoogmoed in ons eigen hart te stimuleren. Om onszelf hoger te achten dan we zijn. De Heilige Geest maakt namelijk 2 keer het volgende duidelijk. Christus is gestorven voor goddelozen. Dat is in vers 6. En vervolgens in vers 8, hij is gestorven voor zondaars. Nogmaals, Paulus heeft in hoofdstukken 1 tot en met 3 duidelijk gemaakt dat alle mensen zondaars zijn. Dus het maakt niet uit of je nou in de kerk bent opgegroeid of niet. Dit geldt voor ieder mens. Denk ook aan wat de Heere Jezus zei tegen de Farizeeën en tegen de schriftgeleerden in Lucas 5. Vers 32. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Nou, als je hierbij stilstaat, geeft dit de uitspraak God is liefde een diepere betekenis. En denk aan Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Gods liefde broeders en zusters, wordt getoond in het feit dat hij zijn eigen zoon, zijn enig geboren zoon, gegeven heeft voor de goddelozen toen wij nog zondaars waren. De Heere God heeft niet gewacht totdat wij het waard waren, want hoe kan een gevallen en onheilig volk zichzelf waardig maken voor een pure en heilige God? Hoe kan een gevallen mens God grijpen en zichzelf waardig maken? Nee, God moest naar beneden komen, hij moest neerdalen en onwaardige mensen grijpen en rechtvaardig maken in Christus. Dat is liefde. Dat is goddelijke en bijbelse liefde. Want let op wat Paulus doet in Romeinen 5 vers 7. Hij laat daarmee iets zien dat God zijn liefde heeft laten zien op een wijze waarop niemand anders het zou laten zien. Paulus schrijft, want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. Bij hoge uitzondering is in het Grieks dat is één woord. En het impliceert hoe onwaarschijnlijk het is dat iets zou gebeuren. Omdat het zo moeilijk is. Dus de nadruk ligt dan ook op het feit dat iets moeilijks is om te doen. Dus ook al zouden er rechtvaardigen zijn, want Paulus heeft al eerder geschreven dat er niemand rechtvaardig is. Dus wat Paulus doet met het verstand van zijn lezer gaat diep. Maar Paulus schrijft dat al was er iemand rechtvaardig, dan zou het onwaarschijnlijk zijn dat iemand voor de rechtvaardige zou sterven. En waarom? En broeders en zusters, vanuit onszelf is het onmogelijk om iemand op zo'n wijze lief te hebben. De natuurlijke liefde van een gevallen mens drijft niemand om zichzelf op een zelfopofferende manier te geven voor een ander. Let alleen op hoe wij mensen met conflicten omgaan. Hoe mensen met elkaar omgaan wanneer er ruzie is. Bij hoge uitzondering vind je mensen die bereid zijn om op een zelfopofferende wijze ruzie op te lossen. We zijn in onze gevallen natuur, net als Adam en Eva, geneigd om de schuldige aan te wijzen. Het is de vrouw die u mij gegeven heeft. Dat is wat Adam zei. Of de slang heeft mij misleid. Hij heeft dit gedaan, zij heeft dit gedaan, dus daarom doe ik dit of daarom is dit gebeurd. Dat is hoe wij met conflict omgaan als mensen, als gevallen mensen. Dus bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar dan gaat hij verder. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. En wanneer Paulus schrijft over de moed, schrijft hij in het Grieks om gedurfde moed te tonen die nodig is voor een gevalideerd risico. Daarmee bedoel ik dat het waard is om dit te doen. De kansen zijn berekend en het is een goed risico om te nemen. Oké, en ga nu weer naar vers 8. God echter. Dat is waar het mee begint. God echter. Wat een contrast. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En we hadden het hier vorige week dus over. Gods liefde is heilig. Gods liefde is van een andere aard. En Paulus heeft uitgelegd wat de voorwaarde zou zijn voor een mens om te sterven voor een ander mens. Voor een rechtvaardige. Hij schreef hoe onwaarschijnlijk het zou zijn, hoe moeilijk het zou zijn om voor een moreel gezien goed mens te sterven. Dat iemand wellicht de moed zou kunnen verzamelen om te sterven voor iemand die veel goede dingen heeft gedaan. Maar dat contrast is groot, want Gods liefde is niet als de liefde van mensen. Gods liefde komt vanuit zijn eigen aard. Het feit dat hij anders is, dat hij verheven is. Hij is niet gekomen om te sterven voor moreel gezien goede mensen. Hij is niet gekomen om te sterven voor de rechtvaardigen. God is gekomen om te sterven voor de goddelozen, voor de onrechtvaardigen, voor de zondaars. En zijn motivatie daarin was zijn liefde. Zijn agape-liefde. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dit woord bevestigt, dit is een prachtig woord. Want Paulus schrijft hier in het Grieks dat God zijn liefde niet heeft bevestigd. Dus verleden tijd, hij schrijft dat God zijn liefde bevestigt. De manier waarop God zijn liefde heeft bewezen, de manier waarop hij zijn liefde blijft bewijzen aan de wereld en aan zijn kinderen, is door dat kruis waaraan de Heere Jezus Christus bloedde. Het is daar waar hij zijn welbehagen vond in het breken van het lichaam van zijn zoon aan het kruis en het doen vloeien van zijn bloed aan het kruis dat God liet zien. Ik heb je lief. Kijk naar mijn zoon. Ik heb je lief. En dat laat zien dat God niet alleen spreekt over het feit dat hij mensen lief heeft. Hij laat het zien, hij demonstreert het. De manier waarop God zijn liefde bevestigd heeft. Broeders en zusters, dit hoort ons zoveel rust te geven. Het is definitief. Het is volbracht. En het is niet beïnvloedbaar. En dat geeft wat er zo vaak geciteerd wordt in Romeinen 8 vers 35 zoveel meer diepgang. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Of let op wat Paulus verder schrijft in vers 38, vanaf vers 38. Hij schrijft in Romeinen 8. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Niemand, broeders en zusters, niemand kan wat veranderen aan het offer van onze Heer Jezus Christus. Niemand kan veranderen dat God zijn liefde heeft bevestigd op deze wijze. En het is prachtig dat dat het fundament is van Gods liefde voor ons. Het is niet de afwezigheid van verdrukking. Het is niet de afwezigheid van benauwdheid. Het is niet de afwezigheid van vervolging of het gebrek aan voedsel of kleding. En dit helpt ons om geworteld en gefundeerd te navigeren in het leven als kinderen van God. Wetend dat de basis van zijn liefde, het fundament van zijn liefde, voor ons voornamelijk getoond is aan het kruis. Dat is het fundament. Gods liefde zit hem niet in materiële zegeningen. Gods liefde zit hem niet in fysieke gezondheid. En begrijp me niet verkeerd, broeders en zusters, prijs de Heere voor de baan die Hij gegeven heeft. Prijs God voor het huis wat Hij gegeven heeft. Prijs God voor al het materiële wat Hij geeft. Want wij weten als kinderen van God dat wij niets van onszelf bezitten en slechts rentmeester zijn over alles wat God geeft. Maar God heeft zijn liefde niet bevestigd daarin dat Hij ons materiële luxe heeft gegeven. Dat is niet wat dit vers ons leert. En er zijn veel predikers die dit leren. Ze beginnen te springen en hun stem te verheffen en zeggen dat er een tijd van zegen in je leven komt, want God houdt van je en die ene rekening zal betaald worden en die ene reus in je leven zal verslagen worden en God zal en moet dit doen, want Hij houdt van je. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Maar Gods liefde stopt niet daar. Hij laat ons niet alleen zien Hij laat ons niet alleen daarin zien dat hij ons lief heeft. Het is niet puur dat zijn zoon gestorven is en klaar. De dood en wederopstanding van de Heere Jezus Christus heeft iets teweeg gebracht voor de mensen die geloven in zijn zoon. Als je in je Bijbel gaat naar 1 Johannes 3, dan wil ik vers 1 lezen. Dan lezen we dat de apostel Johannes het volgende op prachtige wijze schrijft. Hij schrijft, zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. En let op wat hij schrijft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Het woord zie, waarmee 1 Johannes 3 vers 1 begint, is een prachtig woord. Johannes heeft het niet simpelweg over, hey, kijk. Hij heeft het over aanschouwen. Het echt aanschouwen. Stoppen met alles wat je doet en aanschouwen, bestuderen, begrijpen. Begrijp hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. De apostel Johannes wil ons richten op het prachtige feit dat we kinderen van God genoemd worden. Het feit dat zijn liefde het fundament was en is om ons aan te nemen als zijn kinderen. Dit dwingt ons, broeders en zusters, om te mediteren op de grootheid van Gods liefde. Een Bijbelse meditatie is iets wat schaars is geworden. Het lezen van de schrift wordt al schaars. Laat staan mediteren op het woord van God. Het biddend lezen en bestuderen van wat God heeft gezegd en de betekenis daarvan. Want, weet je, kijk, je kunt een Bijbelstudie doen over het werk van Jezus aan het kruis en dat doen vanuit Gods heiligheid en je zult versteld staan van zijn liefde. Je kunt een studie doen over het werk van de Heere Jezus aan het kruis vanuit Gods rechtvaardigheid en je zult versteld staan van Gods liefde. En het bijzondere is dat, ook al is het thema het werk van Christus aan het kruis, zijn het twee totaal verschillende studies. Omdat Gods heiligheid zo'n prachtig licht werpt op liefde. En zijn rechtvaardigheid ook weer zo'n prachtig licht werpt op liefde. En dat is belangrijk voor ons. Weet je, tegenwoordig. En ik zeg tegenwoordig, wetend dat er niets nieuws onder de zon is. Maar wat onze tijd echt kenmerkt. Is dat we tegenwoordig genoeg nemen met oppervlakkigheid. En zeker in een wereld waarin ons alles kant en klaar voorgeschoteld wordt. Ook in de kerkelijke wereld doen we dit. Ja, we gaan op YouTube en vinden zo duizenden Bijbelstudies over welk onderwerp dan ook. En het gevaar kan zijn dat we zelf niet meer gaan mediteren. Maar vergeet niet dat het gebed was van de apostel Paulus, dat de heiligen in Efeze geworteld en gefundeerd zouden zijn in de liefde. En als je dit van Paulus neemt en ook kijkt naar hoe Johannes ons oproept om te aanschouwen, om te begrijpen, dan zie je dat we hier dus continu in horen te groeien. Wat schreef de psalmist in Psalm 1 over de mens die vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt, daar dag en nacht op mediteert. Hij schreef dat die persoon zou zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Broeders en zusters, als wij willen groeien, als we vrucht van de geest, wat liefde is, willen dragen, dan moeten we mediteren op Gods liefde in de schrift. Let nogmaals op wat Johannes schrijft in 1 Johannes 3 vers 1. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. In zijn liefde heeft God niet alleen zijn zoon gestuurd om te sterven voor de goddelozen en zondaars, en het daarmee afgedaan. Nee, Zijn liefde is zo groot dat allen die geloven in zijn zoon geen goddelozen en zondaren meer zijn. Zij worden zijn kinderen. Zij worden kinderen van God. Gods liefde is groot en krachtig om iemand die dood is in zijn zonden en overtredingen tot leven te roepen en nieuw leven te geven in Christus Jezus. Dus zoals de Heere Jezus Lazarus tot leven riep uit zijn graf, zo is het dat de liefde van God, wat zo groot en krachtig is, om zijn eigen vijanden met hem te verzoenen en leven te geven en niet meer te denken aan hun zonden. Paulus schreef ook in Romeinen 5 vers 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En de schrijver van de brief, Hebreeën, hij schreef in Hebreeën 8 vers 12. Want ik zal, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloosheid, aan hun wetteloos gedrag, beslist niet meer denken. Het is door zijn grote liefde, waardoor Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem, dat is Christus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Broeders en zusters, het is echt belangrijk om te beseffen. Het is belangrijk om te doen wat de auteur in Hebreeën schreef in het tweede hoofdstuk van zijn brief. En dat is dat we onze ogen gericht houden op Christus. Op de Heere Jezus die de leidsman en voleinder van het geloof is. Ik zou hebben gefaald als prediker van Gods woord, als de liefde van God een abstract begrip voor ons blijft of is gebleven. Gods liefde getoond aan ons moet altijd in het licht gezien worden dat hij zijn eigen zoon gaf. En de vraag is dan, wat betekent dit? Hoe kunnen we de diepgang hiervan proberen te begrijpen? En we kunnen dat proberen te doen door te kijken naar de relatie tussen de Vader en de Zoon. Om te begrijpen wie en wat God gaf, gemotiveerd door zijn liefde. Johannes 1, vers 1 tot en met 3, leren ons dat God zijn eigen Zoon gaf die het eeuwige woord was. Hij die met God was en hij die God was. Hebreeën 1 vers 3 leert ons dat God hem gaf die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. God heeft hem gegeven die de engelen van God aanbidden, wiens troon voor altijd is, die de aarde heeft gegrondvest en de hemel heeft gemaakt, aan wiens jaren nooit een einde zal komen. God heeft zijn zoon gegeven. Christus is voor ons gestorven. De enige geboren zoon van God. De enige geboren zoon die hij lief heeft in wie hij zijn welbehagen heeft. De Vader gaf de zoon die in de schoot van de Vader is. Wat een liefde heeft de Vader ons gegeven. Er is geen grotere liefde dan dit. En net voordat de Heere Jezus naar het kruis ging, zei hij tegen zijn discipelen in Johannes 15 vers 13. En daar sluiten we vandaag mee af. Hij zei, niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Laten we bidden.